Da hatten sie sich aufgerufen, ihn anfangen mit dem Singen und der Psalm 123, das erste Vers. Wir nehmen den Psalm 123, Vers 1. Ich hab das Ich, die in den Himmel sitzt, mein Ohren ab und dich. Vielleicht ein Knecht sieht auf der Hand sein Tiere, am Möderste behüre. En het oog der maat, en dat haar vrouw geslagen om hulp op kunst te vragen. Zo slaan wij aan op onze heren, tot hij op ons genade stelt.
Daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden nu Matthäus 6, de versen 1 tot en met 18.
Dat zij uw almoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan almoes doet, zo laat meer voor u niet trompetten, gelijk de gezeinten in de synagogen en op de straten doen, opdat ze van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als zij almoes doet, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw almoes in het verborgen zij, en uw vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar verzuilen. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinzen, want die bleven gaan in de synagogen en op de hoeken der straten staan we te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebben, dus bidt uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Maar wat dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat zij van nodig heeft. Hier zei hem dit, en zei dan dit aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Want indien zij den mensen hun misdaden vergeet, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien zij den mensen hun misdaden niet vergeet, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeten. En wanneer zij vast, komt geen droeve gezicht gelijk de geveinzen. Want zij mismaken hun aangezichten, dat ze van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zal op uw hoofd en wacht uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als zij vast, maar van uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgen ziet, dan zal het u in het openbaar vergelden. Op zover.
Gemeente, wij willen in de komende Bijbellezing dit keer niet stilstaan bij een bepaalde geschiedenis of een bepaalde persoon uit de Heilige Schrift, maar bij een zeker onderwerp. En dat onderwerp, dat zal dan gaan over het gebed en het gebedsleven. Wij willen dan trachten om aan de hand van wat we vinden in de Heilige Schrift verschillende gebedsgestalten na te gaan in dat tere werk, het des gebeds. En dan willen wij u vanavond bepalen, ten eerste bij het eenzame bidden. Zoals we dat vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 6 en daarvan het zesde vers. Wij noemden nu Matthäus 6 vers 6, waar het woord Gods aldus luidt. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Voordat we dit echter overdenken zoeken, wees het aangezicht des Heren. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo zijn we dan ook samengekomen in deze avond, in het midden der week, om een begin te maken aan het gedeelte van de Bijbellezing dat wij hopen te volgen in de weken die voor ons liggen. En Heren, dan mocht het wezen dat gij het nog strekken mocht tot verheerlijking van uw grote naam. Wanneer we deze komende winter met elkander hopen stil te staan over het gebed, over het gebedsleven en de gebedsgestalten, zoals wij die vinden in uw heilig woord en getuigenis, en zoals ze ondervonden worden bij uw uitverkoren volk, bij uw volk en uw gunstgenoten. En Heren, dan is dat een onderwerp dat van onze zijde onmogelijk te behandelen valt, tenzij dat gij het licht van uw geest wilt geven. Want Heren, wat zullen we bidden? We weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort te bidden. En dat het dan eens mag geleerd worden, een gebed om een gebed. Opdat wij het mogen beseffen in dat onderwijs. Heren, leer ons bidden. Want gij, o dierbare Christus, gij waart de volmaakte bidder. En gij kunt het uw volk nog leren door uw Heilige Geest. Heren, wat zijn we arm dat we niet meer kunnen bidden. Want we zijn geschapen met gevouwen handen en gebogen knieën. En we hebben een hart van u ontvangen in de schepping om het aan u uit te storten. En ge hebt ons gesteld in het paradijs als een kind van u, o God, de Vader. Maar Heren, we zijn zelfstandig geworden. We hebben zelf naar de kroon gegrepen. En u zijn die gevouwen handen, gebalde vuisten geworden, van natuur. Nu kunnen we niet alleen niet bidden, maar nu willen we ook niet bidden. Aangezien dat we er te hoog voor zijn. O Heren, zult ge ons dan eens bidder willen maken? Zult ge dan van een vloeker nog een bidder willen maken? Door de genadige werking van uw geest. Want wanneer we dat gebedsleven niet kennen, Heren, dan kennen we toch het leven niet. Als we vreemd zijn van dat leven in de binnenkamer, van die zeer persoonlijke uitstorting des harten voor u den Heren, dan zijn we toch ook vreemd van het waarachtige leven. En dan zijn we nog nooit met u persoonlijk in onderhandeling getreden. Heren, het is u bekend of onze muren en onze daken en onze deuren ervan spreken kunnen, of ze ervan getuigen kunnen dat we een gebedsleven kennen voor uw aangezicht. Het is u bekend, Heren, of we behoren misschien bij de geveinsden die op de hoeken der straten stonden om te bidden. die het geestelijke vertoon willen, bij wie het alleen woorden zijn, maar dat het nooit een biddend hart voor u is geworden. En heren, wanneer we dat dan zo zien, wat is het dan toch goed dat we hier zijn? En wat betaamt het ons uw naam dan te erkennen, dat we dit met elkander nog mogen behandelen? Want dat gebed is toch de ademtocht der ziel. O heren, maar hoe teerder dat het is, hoe meer licht dat er nodig is, wilt gij dan uw dienstknecht licht schenken? Zoudt gij hem dan willens ondersteunen, heren, en nog eens een straaltje licht van de hemel schenken, om uit uw woord te mogen onderwijzen? En wanneer er dan eens door dat woord eens een bidder geboren mocht worden, wanneer er eens iemand echt op de knieën voor u mocht vallen, als vrucht van deze prediking, o, wat zou dat een wonder zijn. Lieve heren, wil dan nog gedenken, met de werking van uw zalige geest, gedenk ons ieder persoonlijk, degene die ziek zijn, die in de ziekenhuizen liggen, en die het moeilijk hebben, de bedroefden en de beproefden. O Heere, als ze met al deze dingen eens bij u mochten komen, in de binnenkamer, o, wat ligt daar een kracht om de doornen in het vlees te kunnen dragen. Wanneer gij tot de ziel spreekt, mijn genade is u genoeg. Want waar gij zijt, Heer, daar is alles. Daar is de vrede met alles. Heere, gedenk ze dan, opdat hun diepe wegen geheiligd mogen worden voor u. Opdat de slagen naar u toe mogen brengen. Heere, wil ons ieder nabij in al onze noden en behoeften, persoonlijk en in het gezinsleven. Gedenk de vaders en de moeders. Gedenk de kinderen. Gedenk onze arme ziel, opdat er leven gekend mag worden aan de ziel. Dat is een uitgang der ziel in dat smekende werk tot de troon uwer genade. Geef ons dan wat we nodig hebben. Dat is uw leiding van uw geest. Met minder kan het niet, Heer. En dat kunnen we onszelf niet geven. Daarom mocht ge dan nog een wonder doen in ons midden, opdat we het met elkander mogen betuigen. Het was goed om aan deze plaats te zijn. Hoor ons dan nog, om Christus willen, uit genade. Amen. Gemeente, zoals we u reeds zeiden, hopen we dan stil te staan bij het bidden. En dan zijn er verschillende gestalten in het bidden. Dat weten we uit de Heilige Schrift. En als de Heer het nu eens behagen mocht, om zelf door zijn geest onderwijs te geven, in dat werk des gebeds, wat zou dat een onuitsprekelijke zegen meebrengen voor ons persoonlijk. Ik zei, we willen dan stilstaan bij verschillende gestalten in het gebed. Ik wil ze u noemen waarover we van plan zijn om te handelen. Zoals ten eerste vanavond het eenzame bidden. En vervolgens hopen we te letten op het aanhoudende bidden. We hopen stil te staan bij het kwalijk bidden. En bij het hoogmoedig bidden. Vervolgens bij het ootmoedig bidden. Bij het vrijmoedig bidden. Bij het gegrond bidden. Bij het pleitend bidden. Bij het vertrouwend bidden. Bij het vruchteloos bidden. Met een vraagteken dan. En tenslotte bij het te laat bidden. In deze avond dus over het eenzame bidden. Maar voordat we dit overdenken, gemeente, dan zingen we eerst met elkaar uit Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen, en dorsten naar u in een land, dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijke ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, wiet ik derwaarts weer gelijk, dan zou mijn mond u de ere geven. Het eerste en het tweede vers van Psalm 63. En gemeente, dan zal er onder het zingen en zo voortaan in de bijbellezingen onder het zingen tweemaal gecollecteerd worden, en bij de uitgang zal er geen collecte zijn. Dus nu tweemaal onder dit zingen. Maar gij, zegt Christus, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En dat gij, zegt Christus in tegenstelling tot de Farizeeën, tot de geveinsden, die stonden in de synagogen te bidden met een veelheid van woorden. U weet het misschien, gemeente, dat het 3 maal per dag de tijd was voor het gebed. In de tempel en in de synagogen. En dan waren de Farizeeën erbij. En dan stonden ze daar in de tempel. De tollenaar stond van verre. Maar de Farizeeën meenden dat ze zo goed bidden en danken konden. En wanneer ze niet op de tijd, de gezette tijden, in de tempel of synagoge zijn konden, dan stonden ze op de hoeken van de straten te bidden, om toch maar aan de mensen te laten zien hoe vroom en nauwgezet dat ze leven. Voor de Farizeeën was het gebed 1 stuk vertoon geworden om van de mensen gezien te worden. Maar gij, zegt Christus, gij gaat in de binnenkamer waar niemand je ziet. Dat wil niet zeggen dat de discipelen ook niet in de synagogen zijn konden om te bidden. Maar het komt aan op het eenzame bidden. Want het gebedswerk is tenslotte een zaak persoonlijk tussen God en de ziel. Gemeente, dat is een vermaning die ook voor onze tijd nog geldig is. Niet dat er zoveel zijn die hun plichten al te veel vervullen, gelijk de geveinsden dat deden. Want zijn er nog binnenkamers in onze tijd? Aan de buitenkant is het al te zien dikwijls dat er zo weinig in de binnenkamer geleefd wordt, of dat er totaal geen behoefte is aan dat eenzame gebedsleven. Zijn er nog bidvertrekken? Niet in de woningen der wereld. Niet bij de goddelozen, want dat spreekt vanzelf dat ze daar niet te vinden zijn. Maar zijn er nog binnenkamers bij degene die het beter weten? Bid vertrekken. Als de deuren van ons huis eens zouden kunnen spreken, zouden ze er dan van kunnen getuigen? Hier worden de deuren nog wel eens gesloten om de eenzaamheid te zoeken met God gemeenzaam. Hier worden de knieën nog gebogen. Er was eens een man die een huis had laten bouwen met allemaal prachtige vertrekken. En hij had een predikant uitgenodigd om zijn nieuwe woning te laten zien. En nadat die dominee alles gezien had, vroeg hij aan deze man, is dat nu alles wat ik gezien heb? Een kamer voor dit en een kamer voor dat. En waar is nu je bidvertrek? Is er nu hier ook een binnenkamer? Natuurlijk is het niet de bedoeling om in huis een aparte bidkamer te hebben. Dat zou ook nog bij de fariseeën terecht kunnen komen, als die werd getoond. Maar u begrijpt de vraag wel, gemeente. Is er nog een afzondering voor Gods aangezicht? Gaat erom, is er nog een zoeken van Gods aangezicht? En dan behoeft dat niet per se een kamer te zijn ook. Nehemia bad terwijl hij met de koning sprak. Die deuren die kunnen gesloten worden voor de wereld om Gods aangezicht te zoeken, midden onder het werk, waar dan ook. Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en sluit de deuren, zegt Christus. Niet voor de mensen dus. Want de mens wil een bidder zijn voor de mensen. Hij wil bekeerd zijn voor de mensen. Wat doet een mens al niet om wat voor een mens te zijn? Maar in de binnenkamer is er een bewijs van dat het niet voor de mensen is. Uw deur gesloten hebbende, want dat ligt zo persoonlijk. Dat gebedsleven, dat ligt zo teer, gemeente. Hier kan een man zijn vrouw niet verdragen. Hier wil een moeder alleen zijn. Hier wil een jongeling of een jonge dochter niet gemoeid worden. In de binnenkamer, daar liggen de eerste worstelingen voor Gods aangezicht en ook de laatste. En er kan heel wat in de binnenkamer zijn afgeworsteld voordat zulke bidder eens begint te spreken. Ik zeg niet dat het niet openbaar komt als we dat binnenkamerleven kennen. Want dan wordt het wel gemerkt, geliefden. Al spreken we er niet van, al zouden we er niet van durven te spreken, dan komt het toch openbaar in de wereld en in de kerk en in het gezin. We kunnen gerust zeggen, wie het leven van de binnenkamer niet heeft gekend, die heeft nog nooit leven aan zijn ziel gekend. Want de Heere neemt ieder van zijn volk apart. En dat volk, dat heeft ook de tijden, dat ze die gemeenschap des Heere niet kunnen missen. En dat ze die gaan zoeken, persoonlijk. De vrouwen en de kinderen van Jacob trekken de Jabok over. Maar dan staat er, Jacob bleef alleen over. Daar heb je het weer. Dat alleen zijn, dat is het binnenkamerleven. Daniel kon zijn binnenkamer ook niet missen. Hij had 3 maal daags het nodig om het aangezicht des Heren te zoeken. En de psalmdichters getuigen er ook van. Want wanneer we de psalmen lezen, gemeente, dan slaan we eigenlijk een blik in de binnenkamer van de psalmdichters. Wanneer hun nood persoonlijk voor God wordt uitgeklaagd, of wanneer ze daar in de ruimte komen, eenzaam met God, gemeenzaam. En de grote Christus, hij kon ook de binnenkamer niet missen, want hij zonderde zich dikwijls af van zijn discipelen om alleen te zijn met de Heere, alleen met de Vader in het gebed. Dat lezen we toch zo dikwijls, dat Christus zich terugtrok, zelfs van de 12, om alleen persoonlijk voor Gods aangezicht te zijn. En hij hoefde niet in het gebed om zijn schuld te belijden. Wanneer we hem hadden kunnen beluisteren en wat hij sprak tot de Vader, dan was er voor hem niets geweest waarvoor hij zich had te schamen. Hoeveel te meer heeft dan een zondig mensenkind de binnenkamer nodig om zijn schuld en zijn zonde bij God te brengen, om zijn zielennoden die zo persoonlijk zijn aan de Heere bekend te maken, om zijn zorgen die waarvan een ander niet weet, voor die troon Gods uit te storten, om de raadselen die een ander niet begrijpt aan de Heere bekend te maken. Een onwedergeboren mens wil niet in de eenzaamheid. Hij is bang voor de eenzaamheid, want hij is op de vlucht voor God. Wanneer hij alleen is, dan zoekt hij het op de straat, of dan haalt hij het vermaak binnen. Een onwedergeboren mens wil niet alleen zijn. Voor hem is dit gebod van het eenzame bidden een zware last. Want dat gebedsleven, dat is een lust, of het is een last. Maar voor de wedergeborene is de binnenkamer onmisbaar geworden. Gebed is de eerste vrucht van het leven, gemeente. Het gebed wordt genoemd de ademtocht der ziel. En zoals het lichaam niet leven kan zonder te ademen, zo kan de ziel niet leven zonder te bidden. Het gebed is de adem. Het gebed is het leven. Waar het gebed kwijnt, daar kwijnt het leven. Waar geen gebed is, daar is tenslotte de dood. Het is een wezenskenmerk van het echte leven. En we zeiden, het is het eerste kenmerk als vrucht van de wedergeboorte, want dat leven, dat gaat naar God uit. Het gemeenschappelijke bidden, dat is groot. Om in het huis des gebeds met elkander te zijn. Maar dat gemeenschappelijke bidden, het zou dan tenslotte nog gemist kunnen worden. Als er bijvoorbeeld een vervolging was. En als de kinderen Gods is apart verstrooid zouden worden. Maar dan zouden ze dat gemeenschappelijke bidden moeten missen. En dat is veel gemist. Maar het persoonlijke gebed, dat is alles gemist. Komt gemeente, laten we dan eens trachten om een blik in de binnenkamer te slaan en om met zo'n bidder mee te gaan in zijn bidvertrek. Daar valt hij op de knieën. Daar valt hij in het stof. Daar valt hij in de ootmoed. Het is het eerste wat hij doet. In dat bidvertrek. Neervallen. Want het bidden, dat is ook een aanbidden. Het is niet alleen een vragen. Het is ook een aanbidden, namelijk van Gods majesteit. Dan zegt Abraham, wie ben ik om tot u te naderen, terwijl ik nietig, stof en af ben. Onnietig tegenover Gods majesteit. En zo zondig tegenover Gods heiligheid. Want de ware bidder heeft een indruk van Gods heiligheid. En dat doet hem zo diep in het stof buigen. Hij komt daar in het besef dat het recht zou zijn. Dat de Heer niet één antwoord zou geven. Dat bidden, dat is een aanbidden. Het is ook een uitstorten van het hart. In dat tere werk wordt het hart uitgestort voor een alwetende God. En dat is aan de ene zijde een schrik dat God alwetend is. En het kan aan de andere zijde een troost zijn. Dat hij het wel eens zeggen mag, Heer, ge weet ervan. Zoals Hiskia de brieven uitspreidde die hij ontvangen had van die heidense koning voor het aangezicht des Heeren. Zo kan er zijn het uitstorten van het hart. Van het kind God. Zeker, er zijn tijden dat het hart gesloten kan zijn. Het hart kan zo gesloten zijn dat er geen gebed uit kan. En de hemel kan ook al zo gesloten zijn dat er geen gebed door kan. Hopen we later nog wel op terug te komen, geliefden. Het gaat nu over de binnenkamer. Maar als het hart dus open gaan mag. En als hij zijn hart dus mag uitstorten voor de Heer. O, dan zijn er zoveel zonden te beleiden. En dan zijn er zoveel schulden te bewenen. Voor het aangezicht des Heeren. Dan is er niets dan dwaasheid van zichzelf aan God. Te vertellen. Dan zijn er zoveel klachten over zichzelf. Voor Gods aangezicht. Allemaal zelf aanklachten. Daar leert hij.
zijn daden verfoeien voor hof in de binnenkamer. En daar ligt de zondaar te smeken om genade en geen recht. O, wat kan daar geworsteld worden in dat persoonlijke tegenover de Heere, dat het met Jacob wordt. Ik laat u niet los, tenzij ge me zegent. Achter die gesloten deuren, daar ligt de verborgene omgang met de Heere. En daar heeft de minst bespraakte altijd woorden. Als het bidden is, bidden mag zijn. Daar bekommert men zich niet over woordenkeuze of inkleding. Daar ligt het niet in de veelheid van woorden. Daar is soms één zucht al meer dan 1000 woorden. Daar is een gebed niet te lang of niet te kort. Daar ligt een volwassen man of vrouw, of jongeling of jonge dochter, als een kind te stamelen voor Gods aangezicht. Want hoe meer dat het gebed is echt mag wezen, hoe meer dat het een kindertaal is, soms valt men dikwijls in herhaling, niet uit geesteloosheid, maar om de nood aan de Heere met nadruk bekend te maken. Achter de gesloten deuren, in de afzondering, o, wie wil ze missen, deze ogenblikken. Ze kunnen zelfs in de nood deze binnenkamer niet meer missen. Ze willen die kamer niet ruilen voor de ganse wereld, met al het goud en het diamant. Wat zijn het zoete en zalige ogenblikken, als er eens echt gebeden mag worden, niet alleen met de tong, maar ook met het hart. Noem dan de binnenkamer, maar gerust een voorportaal van het liefelijk zalige leven. Want beter dan dit tijdelijk leven is het in de binnenkamer, eenzaam met God, gemeenzaam. Bid uw Vader, zegt Christus, die in het verborgene is. Och, velen durven die vadernaam niet op de lippen te nemen, gemeente. Juist Gods echte kinderen zijn zo zuinig met deze naam. Want het eerst in de binnenkamer zijn ze aan de weet gekomen dat God niet hun vader, maar hun rechter is. En o, er kunnen wat worstelingen in de binnenkamer liggen over de grote vraag. Is God mijn rechter nu al mijn vader geworden? En er wordt wat met de vadernaam gesold. De kinderen op school worden het al ingegeven. Ze moeten het al indrinken als het ware. Denk erom, God is je vader. Maar dat is de bedoeling niet van het woord vader in deze tekst. Want er moet een kinderbetrekking vallen met God. Zal hij onze vader kunnen zijn? Maar o gemeente, nu in welke stand van het leven ook, dan zeg ik aan de andere kant. Als die kindergestalte er nu eens zijn mag. Als die afhankelijkheid van een kind en die aanhankelijkheid van een kind. Nu eens in dat tere leven beoefend mag worden. Als nu die kindertaal eens gesproken mag worden. O, dan kan een kind van God zo dicht bij God de Vader zijn. En dan kan het leven wel eens zo teer vallen. En dan kan de verbintenis in dat gebed wel eens zo nauw zijn. Dan kan de hemel wel eens zo laag worden, dat hij zijn lippen niet meer bedwingen kan om dat woord Vader te noemen. Daarom zegt Christus toch tot zijn discipelen, uw Vader. En de discipelen moesten het ook nog leren, wat er nodig was om God hun Vader te noemen. Het gaat hier over de teerheid, over de kinderlijke gestalte in het gebedsleven. En uw Vader die in het verborgene is, die het in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden, zegt de Heer. Er is genadeloon voor de bidder. Er is loon voor degene die hem zoeken. Zij het dan ook genadeloon. Natuurlijk nooit omdat ze bidden. Dat hopen we ook later te zien, dat de grond nooit kan liggen in het gebed zelf. Maar dat gebed, dat is toch wel de weg waarlangs de zondaar tot de Heer komt. Uw Vader zal het u vergelden, zegt Christus. Want de Heer ziet het wel, dat er een arme tobbert op de knieën voor zijn aangezicht legt. De Heer hoort het wel, dat er iemand zuchten moet. Al was het midden onder zijn werk, uit het gemis aan God. De Heere weet er wel van, dat er nog zuchters en bidders zijn op deze aarde. Ik ken ze persoonlijk. Het kan zijn dat ze zelf moeten klagen, zou God zijn genade vergeten? Zou God mij wel horen? Zou de Heer me niet vergeten? Och, dat is alles. De strijd die er zijn kan in dat gebedsleven. Dat een bidder tijden heeft dat hij zegt toch. Ik moet het alles maar wegwerpen, want het is alles niet. Als het de tijden zijn van een zwijgend God te ontmoeten. Het kan zijn alsof de hemel van koper is. Het kan ook zijn alsof het niet verder komt dan het eigen dak. Het kan zijn alsof God er niets van weet. Dat daar een mens in de nood op zijn knieën voor hem ligt. En tot de Heere hoort het gebed. Hij kent ze. De namen van de echte bidders in de binnenkamer staan boven bekend. En de tranen worden in zijn fles bewaard. En hun zuchten zijn geteld. Zal eens openbaar komen wie er op deze aarde het echte bidders geweest zijn. Straks komt de dag. Dan zullen de wolven van de schapen gescheiden worden. Dat zal wat zijn, geliefden. Dat zal een ontnuchtering wezen. De fariseeën zullen worden opzij gezet. En tot hen zal de Heere zeggen, ik heb u nooit gekend. Het zijn allemaal woorden geweest. Maar er was nooit een persoonlijke beleving in uw hart van uw woorden. Dat zal wat zijn. De mensen hebben misschien gezegd, wat heeft deze man toch een gebedsgaven? Maar voor God gewogen en te licht bevonden. Vele eersten zullen de laatsten zijn. Want de ware bidder staat bij God bekend. En de Heere kent ze uit de binnenkamer als de vrucht van het leven. Het gaat erom, hoe staan we bij God bekend? Dat kan alleen geweten worden uit het binnenkamerleven. Daarom zullen de bidders geen vreemde God ontmoeten. Uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het vergelden. Reeds aan deze zijde zijn er de tijden dat ze het ervaren mogen en weten mogen in die zalige gebedsgemeenschap met de Heer. Als de Heere de hemelen gaat openen. Als de Heere overkomt. En tot de bidden. O, dat zijn ogenblikken. Die niet meer kunnen sterven. Uw Vader die het ziet. Die zal het vergelden. Ook in de tijd wordt het al vergolden, geliefden. Ook in de tijd wordt het nut van de binnenkamer al gesmaakt. Want waar haalde Paulus de kracht vandaan om de doorn in het vlees te dragen? Hij had de Heere 3 maal gebeden of hij die doorn weg wilde nemen. Maar hij kwam ermee en hij kwam met die beden de binnenkamer. En daar heeft hij het gehoord. Uw genade, mijn genade is u genoeg. In die binnenkamer, dat is de plaats waar de Heere tot de ziel spreekt. En die zijn volk niet kan missen. Waar komt een zondaar tot ruimte? In de binnenkamer. Waar komt hij aan het licht en aan de kracht in de binnenkamer? Als iemand het zeggen mag op zijn sterfbed. En ik zal aan de andere zijde geen vreemde God ontmoeten. Ik zal God aanschouwen en niet de vreemde. Waar heeft hij die God dan leren kennen? In de binnenkamer. In de binnenkamer. Daar wordt hemel en aarde verenigd. In de binnenkamer. Dat is de verborgene omgang met de Heere. Waarvan we ook willen zingen uit Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrede in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit haar boze netten. Het zevende vers van Psalm 25. Wel nu gemeente, dat was dan de eerste gebedsgestalte, zoals wij die vonden in Gods woord. Dat was dan het eenzame bidden. En zo gaat het nu over de vraag voor ons persoonlijk, hebben wij ook een binnenkamer? Als de vloeren van ons huis eens zouden kunnen spreken, zouden ze er dan van kunnen getuigen dat onze knieën daar nog wel eens op neervallen om uit de zielennood van het leven de Heere aan te roepen? Hebt ge ook een binnenkamer? Zoudt ge de muren van uw eigen woning tot getuigen durven roepen vanavond? Dat de Heere het weet, dat ge daar voor zijn aangezicht neervalt. En als uw deuren eens zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan zeggen? Zouden ze dan kunnen zeggen dat u de deuren nog wel eens achter u sluit, om eens alleen met de Heere te zijn, in de eenzaamheid? Hoe staat het ermee? Dat weten we niet van elkander. Dat gaat hier over de waarheid in het binnenste. Maar geliefden, laten we dan toch eerlijk zijn. Tegenover elkaar behoeven we dat niet te zeggen. Maar God weet het. Hoe staan we bij God bekend? Er is nood, tijdelijke nood en vooral eeuwige nood. Mag ik u vragen, ligt uw nood nu ook aan de troon van Gods genade? Als we die verborgen worstelingen niet kennen, gemeente, dan staat er het slecht voor. Want we zeiden immers, het is een wezenskenmerk van het leven. Het is een levensteken. En mist ge dat, dan mist ge het leven. We hebben toch gehoord, het is de ademtocht van de ziel. Een ziel zonder gebed is dood. En nu hebben we van God de knieën ontvangen om ze te buigen voor hem. Daarom heeft de Heer ons knieën gegeven. We hebben handen ontvangen om ze samen te vouwen. We hebben een mond ontvangen en een tong om tot hem te spreken en te roepen en te smeken. Wat doet ge ermee? Met uw knieën, met uw handen, met uw tong. O, wanneer we zien dat er zo weinig gebedsleven gevonden wordt. Het wordt wel eens bemerkt in het leven van ons persoonlijk. Want het is toch aan een mens te merken, geliefden, of hij persoonlijk dat bidden kent. En als we dat nu wel kennen, als we daar nu geen vreemde van zijn, mag ik u dan dit vragen? Hoe hebt ge dat zo in uw binnenkamer? En wat hebt ge dan tot de Heere te zeggen? Over wat gaat het dan in uw gebed? Over de tijdelijke nood? Over de aardse dingen? Dat is goed. Dat is goed, want de Heer zegt zelf in zijn woord: laat alle dingen met bidden en smeken bekend zijn bij God. De Heer zegt het zelf: stort voor me uit uw ganse hart. Maar geliefden, het is wel goed, maar het is niet genoeg. Want dan kan het toch nog zijn dat we de echte bidder niet zijn. Maar is er zielenood? Ligt uw zielenood bekend aan de troon God? Zeg het eens eerlijk. Tegenover de Heere. Want de zielenood, dat is eigenlijk pas een nood waarvan we zeggen kunnen: die leert bidden. Zo hebben we dan gezien hoe nodig dat het is om persoonlijk te leren bidden. O onbekeerden, die eigenlijk nog nooit waarachtig gebeden hebt en die er een vreemde van zijt wat dat nu is. Als het gebed eens doorgang mag vinden. En als de Heer zijn antwoord geeft in het gebed. Als God het gaat spreken. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat gedaan is met die nood. Naar huis mocht gaan. En dat ge met de beden mocht gaan: Heere, leer mij bidden. En volk des Heren, wat is een kerk zonder gebed? Dat is een leger zonder wapens. En dan heeft de Satan het zo makkelijk. Want de duivel heeft van het gebed de meeste last. Als hij u van het gebed af kan houden, dan blijven er nog veel dingen over die hij toestaat. Ge moogt uw godsdienst nog overhouden, als ge maar niet komt in de binnenkamer. Want het gebed, daar heeft de duivel zo'n last. Daarom strijdt hij met al de machten der hel. Om een mens, om de jeugd, om Gods volk. En een ieder uit de binnenkamer weg te houden. Want het gebed, dat is de kracht van de kerk. Dat is het wapen van Gods volk. Maar dat is nu tegelijk de zwakke plek van de kerk. Er is veel biddeloosheid. En dan is er veel verachteren in de genade. Och, er staat niet voor niets. In de schrift, houd aan in het gebed. En die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Ik zeg niet dat u zelf op die plaats kunt brengen. O, dat kan ook zo een nood zijn. Kom ik daar nu eens komen. Op deze plaats. Maar dat neemt de verantwoording niet weg. Ook niet van het volk des Heren. En dan moeten we eindigen. Met schaamte. Dan moet schaamte het aangezicht bedekken. Ook onder het volk van God. Want er is dikwijls wel eens geen lust. Er is dikwijls geen hart om te bidden. En vergelijk dat nu eens met de eerste tijd. De tijd van de eerste liefde. Tot de dienst des Heren. O volk, wat hebben we toen, als het ware aan de hemel gehangen, bij iedere stad de Heren nodig. Wat is die tijd van de eerste tijd dan toch? Een afhankelijk en een aanhankelijk leven. En wat is het later geworden? Dan is het waar wat het dichter zegt. Och, werd ik derwaarts weer geleid. En het is toch zo benauwd. Het wordt tenslotte toch benauwd met David die zeide. Toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd. En mijn brullen de ganse dag. Wat zal er meer teerheid zijn? Wat zou er meer licht zijn? Wat zou er meer kracht zijn? Wat zou er meer kennis zijn? Wat zou er meer hemels onderwijs zijn? Als er meer gebed was. O, wat hebben we toch weinig tot God te zeggen. En is het dan een wonder dat de Heer weinig te antwoorden heeft? Nochtans, ze kunnen die plaatsen niet meer met. Zijn de zalige plaats, als ze daar gebracht worden. Daar wordt niet alleen ontmoet een zwijgend God. Zeker dat ook, hopen we volgende week te zien, een zwijgend God. Ook in de binnenkamer. Maar de Heer is ook niet een lamp van uiterste duisternis. Want dan is er ook gebedsopening. Dan daalt de hemel wel eens neer. Wat een bemoediging. Voor de bidders. Voor de zuchters. Voor de stumperts. Voor degene die in dat binnenkamerleven God niet meer kunnen missen. Die moeten aanhouden. En die niet meer los kunnen laten. Och, dan zegt dit woord. Houd dan nog maar aan. Houd vol. Zoek veel de binnenkamer op. Want dat is de weg der middelen. Waarin de Heere zich openbaart. Daar ziet God een mens zo graag. In de binnenkamer. Amen.
Heer, wij hebben ook in deze avond nog weer een begin mogen maken met elkander. En laat het eens wezen, heren, dat we dat woord van vanavond verstaan mogen hebben. Opdat we nu eens gezien mogen hebben wat we missen. Als we nog onbekeerd zijn. Maar ook dat uw volk, heren, maar veel in de binnenkamer mag vertoeven. O God, dan moet schaamte het aangezicht bedekken. En dan wordt het maar bij vernieuwing. Ai, zoek uw knecht. Zoek uw knecht. In die zoekende liefde. Dat hebben ze allen. Ieder persoonlijk nodig. Om daar weer eens gebracht te worden. Waar ze zichzelf niet brengen kunnen. Om van u eens een biddende mond te ontvangen. Dan zal ook het hart voor u den Heere worden uitgestort. Maar o lieve Heer, wat een onmisbaar leven is dat. Wat krijgen ze aan de andere zijde? Die binnenkamer is toch lief. Die is toch meerder waard. En al de schatten der wereld. Dat kan de wereld toch niet geven. Dat kan de tijd toch niet geven. O, gedenk ons dan zo. Uit genade. Om Christus willen. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente uit Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Het tweede vers van Psalm 141. Heiligen Geesten, zij met u allen. Amen.